Ah, kijk. Nou, ik heb een korte preek in gedachten. Maar kort is relatief natuurlijk, hè. Dus ik wil mijn paaspreek van vorige week, die ik in eigen gemeente gehouden heb, nog een keer met jullie dan houden. Uit Lucas 24. Kun je vast opzoeken, Lucas 24. Ik heb het een klein beetje toegespitst op de oudsten. Er zitten 3 lessen in, ook voor de oudsten. Maar ook voor ons allemaal. Na de preek dan wil ik het lied met jullie zingen. Of in ieder geval nog voordat we de dienst afsluiten. Opwekking 404. Wij gaan op weg met een brandend hart. Met een gebed bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen zingend van de nieuwe dag. En dat brandende hart waar het in dat vers over gaat, in dat lied. Dat brandende hart staat ook centraal in de preek. Een brandend hart. Hoe kom je nu aan een brandend hart? Lucas 24 vanaf vers 13 gaat over de emmersgangers. En daarin zie je hoe je hart weer brandend wordt door de hoop die we als christenen hebben, door het evangelie. Het was aan het eind van die eerste Pinksterdag. En die emmersgangers op weg van Jeruzalem. Ja, goed zo, jullie zijn nog wakker. Een aantal in ieder geval. Pasen, sorry hoor, ja. We hebben er al een dienst op zitten, tenminste voor mijn gevoel. Pasen, het was het eind van die eerste paasdag. En er gingen 2 mannen, die gingen bedroefd, moedeloos, met vragen gingen ze terug naar hun eigen woonplaats waarschijnlijk. 2 mensen, mogelijk een man en vrouw, misschien ook 2 mannen, we weten het niet helemaal zeker. Kleopas is de naam van de een, in ieder geval de ander wordt niet met naam genoemd. En ze gaan op weg naar Emmaus. En pas aan het eind van die geschiedenis, dan hebben ze weer een brandend hart. Nou, hoe komt dat? Hoe komt je hart nu weer in vuur en vlam voor God? Hoe krijg je weer hoop? Hoe heb je weer zin in het leven? Vorige week in Hilversum heb ik vooral dit gezet tegen de zingevingscrisis waar heel veel mensen in zitten. Ik hoor daar veel van, juist ook in een seculiere omgeving van Hilversum, dat veel jonge mensen gewoon geen zin ervaren in het leven. We hebben 1 echtpaar in onze gemeente en dat houdt zich veel bezig met evangelisatie via Instagram. En dan regelmatig krijgen we appjes van willen jullie bidden voor die en die, want hij of zij staat op het punt om uit het leven te stappen. En dan praat je over jonge mensen van 16, 17, 18 jaar. En ze ervaren geen zin. Ze denken, waar leef ik nu eigenlijk voor? Ze weten het niet. En misschien dat bij jullie ook wel speelt op een andere manier. Misschien niet op dat diepe level. Maar toch dat je afvraagt van, wat is de zin van mijn leven? Nou, die 2 Emmausgangers die waren in zekere zin ook hun zin kwijt. Die waren ook hopeloos. En al pratend lopen ze dan terug naar Emmaus. En dan gebeurt er iets moois, waardoor hun hart weer brandend wordt. We gaan het gedeelte eerst met elkaar lezen en dan verder over nadenken. Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Ik lees het voor uit de Herziende Statenvertaling. En zie, 2 van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. Even tussendoor. Die 60 stadien, dat is omgerekend zeg maar ruim 11 kilometer. Dus het was wel een aardig stukje lopen. Daar loop je toch al gauw ruim 2 uur over, denk ik zo'n beetje. Dus ze hadden een hele reis voor de boeg. En dan, ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Vers 15. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En we hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de 3e dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook aan zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen: O onverstandigen en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de geschriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij brood nam en zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons toen hij ons onderweg tot ons sprak en voor onze schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover. Een van mijn lievelingsgeschiedenissen. Een prachtig verhaal. Lucas 24, de verschijning aan de Emmausgangers. Zo na Pasen. Zij hoopten dat Jezus de Messias was. Ze hoopten dat Jezus diegene was die al die beloften ten aanzien van Israël zou gaan vervullen. Maar goed, nu was hun hoop de bodem ingeslagen, want Jezus was gekruisigd, hij was begraven en ja, daar hield het dan eigenlijk mee op. Ook al hadden ze dan wat geruchten gehoord, uiteindelijk is de conclusie in vers 24, maar hem zagen zij niet. Hoe krijgen deze mannen weer een brandend hart? Er zijn drie stappen voor nodig. Drie dingen die ik uit deze geschiedenis haal die nodig zijn om weer een brandend hart te krijgen. Het eerste wat nodig is, is het evangelie van Kleopas. Hoe krijg je een brandend hart? Het eerste wat nodig is om weer hoop en zin te krijgen in je leven, dat is door het evangelie van Kleopas te geloven. Wat is dat evangelie? Nou, dat vertelt Kleopas aan Jezus die met hen mee oploopt. In vers 15 lezen we dat. Vers 15 er staat: En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. En daar zit dan ook gelijk mijn eerste les richting de oudste. Jezus liep met hen mee. Deze mensen lopen bij Jeruzalem vandaan. Ze lopen bij alles wat er aan heilsfeiten gebeurd is, kruisiging en opstanding, daar lopen ze bij vandaan. En wat doet Jezus? Hij loopt met hen mee de verkeerde kant op. Maar hij neemt de tijd om met deze twee mensen, twee mannen of mannen en vrouwen, weet ik niet zeker, om met hen mee op te lopen. Hij neemt daar de tijd voor. En hij bevraagt hen. Hij vraagt wat er aan de hand is. En hij zegt ook: Ik zie dat jullie bedroefd zijn. Dus hij vraagt naar hun gevoelens, naar hun emotie. Hij komt niet gelijk met de oplossing. Jezus is zelf de oplossing. Maar daar worden ze blind voor gehouden. Maar hij geeft ze de tijd en ruimte om hun verhaal te doen. Om hen uit te horen. Ik vind dat een prachtige taak voor oudsten. Met mensen mee oplopen. En echt naar ze te luisteren. Natuurlijk, als oudste weet je al heel... Ik heb dat vaak genoeg meegemaakt. Dat je ergens naartoe gaat, dat je bij mensen op bezoek gaat en dat jij heel goed weet wat goed is voor die ander. Dat je denkt, nou, hoeveel tijd zal ik nodig hebben om dat even te gaan vertellen. Maar die boodschap moet wel landen. Daar moet ook die ander klaar voor zijn. En Jezus die neemt de tijd en hij loopt met hen mee. Dat is een taak voor oudsten. Maar niet alleen voor oudsten. Eigenlijk hebben we dat al gezien op de avond die we hier hielden, Arjen en ik. Toen we voorlazen de vereisten voor oudsten, kwamen we tot de conclusie: alles wat van een oudste gevraagd wordt, geldt eigenlijk in principe ook voor elke christen. Het is een hoge standaard waar je tegen gehouden wordt, maar als je dat lijstje bekijkt, als je het leest nog weer uit de Timotheus bijvoorbeeld, of uit de Petrusbrief, dan zijn die dingen die daar gevraagd worden, die je nodig hebt om bekwaam te zijn als oudste, die worden eigenlijk ook gevraagd van elke gelovige.
Het is niet zo dat je een soort superchristen moet zijn om oudste te kunnen worden. Of dat je naar oudste moet op gaan kijken als van, die hebben iets wat ik niet heb. Ze horen wel een voorbeeld te zijn. Een voorbeeld te geven en datgene wat God van hen vraagt. Nou, Jezus die luistert hier en dan gaat Kleopas die gaat vertellen. Je zou kunnen zeggen, Jezus houdt zich eigenlijk als voor de domme, alsof hij niet weet wat er gebeurd is. Maar hij doet dat om het hele verhaal te horen. En dat is wat ik noem, en dat staat dan in de vers 19 tot en met 24, dat noem ik het evangelie van Kleopas. Want daarin zegt Kleopas heel veel waarheden over Jezus. Dat zul je moeten geloven om een brandend hart te krijgen. Het is niet voldoende, maar het is wel een vereiste noodzakelijke eerste stap, dat je deze dingen die Kleopas zegt over Jezus, dat je ook dat gelooft. Soms ontmoet ik mensen uit de wereld zonder veel voorkennis van het christelijk geloof en dan zeggen ze, ja, ik ervaar God niet. Nee, dat is niet zo heel vreemd, soms trouwens wel, maar soms ook niet. Maar het is niet vreemd als je niet eerst weet, voldoende kennis hebt van wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Je zult je daarin moeten verdiepen. Je zult moeten weten wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. Nou, Kleopas die noemt hier een aantal dingen. Hij heeft het over dat Jezus machtig was in werken. Hij was een profeet, machtig in werken. Dat gaat over al die wonderen die Jezus gedaan heeft. Ja, de evangelie staan daar vol van. Hij noemt Jezus ook machtig in woorden. Dat gaat over Jezus' onderwijs. En wat een verschil is er wat dat er gaat ten opzichte van de andere profeten geweest. Andere profeten zeiden altijd dat ze namens God spraken. Zo spreekt de Heere. Ze hadden een boodschap namens God. En als je dan kijkt naar de bergreden bijvoorbeeld, hè, Matthäus 5 tot en met 7, wat zegt Jezus daar? U weet dat van de Vader gezegd is, maar ik zeg jullie. En dan sprak Jezus met goddelijke autoriteit. Hij sprak niet alleen namens God, maar hij sprak als Gods Zoon. Dat hebben de mensen geproefd. Ze hebben gemerkt, deze man is machtig in woorden en in daden. Hij is meer dan een profeet. Wat Kleopas ook zegt, is dat Jezus gestorven is aan een kruis. Wat dat er gaat, had dat voor hen alle hoop de bodem ingeslagen. Maar het is een feit wat je als eerste moet geloven voordat je hart weer in brand kan komen, is dat Jezus werkelijk aan het kruis gestorven is. Dat is een feit. En een volgend feit wat hij noemt is dat het graf leeg is. Het lege graf. Jezus is daar niet meer. Oh, ze geloven nog niet in de opstanding. Dat is de volgende stap. Maar ze weten wel, het graf is leeg. Vrouwen zijn wezen kijken, ze hebben een gezicht van engelen gezien. Sommige discipelen zijn ook wezen kijken en hebben het gezien, zo is het. Het graf is leeg. Dit zijn historische feiten. Ook seculiere wetenschappers, mensen die niet in God geloven, maar wel de Bijbel bestuderen, het bestaat. Maar ook seculiere bijbelwetenschappers, die gaan uit van de historiciteit van deze gegevens. Dat Jezus werkelijk geleefd heeft. Dat hij in ieder geval een bijzondere indruk op mensen gemaakt heeft. Ook al geloven ze misschien niet al die wonderen. Maar hij heeft geleefd. Hij is gestorven aan een kruis. Er zijn weinig serieuze wetenschappers die dat niet geloven. Dat is gebeurd, dat is een feit. En het graf is leeg. We weten niet meer waar hij is. Hoe je dat ook kunt verklaren, maar het graf is leeg. Dat zijn de eerste feiten die je moet geloven om te kunnen gaan naar die tweede stap. Want het evangelie van Kleopas is niet voldoende om een brandend hart te krijgen. Het tweede wat je nodig hebt is het evangelie van Pasen. Het evangelie van de opstanding van Jezus Christus. Hij leeft. Hij leeft, dat is Pasen. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Daar hebben jullie bij stilgestaan als gemeente en doen we vandaag opnieuw. Dat evangelie van Pasen, dat geeft Jezus als antwoord in vers 25 en 26. Ik vind dat heel mooi, wat Jezus daar zegt. O onverstandige en trage van hart. Dat is aan de ene kant een berisping, maar tegelijkertijd ook liefdevol. Ik zou dat, als ik het vertaal naar kindertaal in onze tijd, zou ik zeggen, o domoren. domoren. Van ja, je bent dom in de zin van je hebt echt iets niet gezien. Je snapt het niet. Maar er zit ook iets liefdevols in van ah, dat je dat nou niet ziet. Ik ga het je uitleggen. Dus dat verwijt en die liefde klinken er beide in door. En zo doet hij, en dat is een houding die Jezus heeft richting deze Emmausgangers. Het mag ook een houding zijn van oudste richting gemeente. Dus pas op, het is niet de bedoeling dat jullie tegen allerlei gemeenteleden zeggen, oh, we hebben toch een domme gemeente. Dat is niet de bedoeling. Maar wel dat je ook als je iemand eventueel zou moeten vermanen, dat dat gebeurt in ernst en in liefde tegelijk. Net zoals je hier bij Jezus ziet. O domoren, dat je niet gelooft wat al de profeten gesproken hebben, moest. Dat woordje heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Moest de Christus dit niet lijden? Het moest, dat is een goddelijk moeten. Dit moest gebeuren, het kruis, om zo in zijn heerlijkheid uit te gaan. En dan vers 27. Dit is het vers waar Arjan en ik en heel veel andere theologen helemaal op aanslaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften, in het hele Oude Testament, de Torah, de geschriften van de historische boeken en ook de poëtische boeken, van de psalmen enzovoort, wat in hem, over hem geschreven was. Jezus gaat hen een cursus geven en ze moesten 2 uur lopen. Nou, als ik ervan uitga dat Jezus vrij snel nadat ze vertrokken was uit Jeruzalem met hem meeliep, dan hebben ze dus, nou, ik schat al gauw 1,5 uur de tijd gehad voor een excursie, of een excursus, hoe noem je dat? Zo'n een uitleg. Excursus, dankjewel. Van uitleggen van wat staat er nu in het Oude Testament wat allemaal betrekking heeft op Jezus. Wat had ik daar graag bij geweest? Dat Jezus het Oude Testament doorbladert en zegt van kijk hier, dat gaat over mij. En die tekst, dat gaat ook over mij. Zie je nou, het was nodig dat ik moest sterven en moest opstaan. Dat staat allemaal voor zicht. Wat was ik daar graag bij geweest? Om die uitleg van Jezus te horen. Ik heb vorige week in eigen gemeente gezegd, gemeente, daar had ik wel een jaar salaris voor over gehad. Nou, dat moet je zeggen in een gemeente. Ja. We hadden net gecollecteerd voor een heel nieuw dak. Nou, die collecte was totaal overbodig geweest als ik dat natuurlijk in 1 keer aan het dak besteed had, zeg maar. Dus ja, zo gaat dat. Ja. Maar misschien als je zou vragen voor jezelf naar, zou denken bij welk moment uit Jezus' leven had ik er graag bij geweest. Nou, je zou zo 10, 20 momenten op kunnen noemen. Dat Jezus liep over water. Ik denk zeker dat jullie dat, sommigen hadden dat graag willen zien. Maar als ik moet kiezen, was dit toch wel een van de top 5 momenten. Ja, ook bij het kruis uiteraard. Hè. Maar ook bij dit moment dat Jezus die uitleg geeft. Wat zou hij daar gezegd hebben? Gelukkig hebben we een aantal verwijzingen in de brieven van de apostel Paulus en ook van Petrus. De hele Hebreeënbrief is eigenlijk 1 uitleg, 1 preek over de offers en hoe dat van toepassing is op Jezus. En ook in boek Handelingen lees je al wat diverse teksten worden toegepast en die gaan over Jezus. Nou, ik heb deze morgen geen 1,5 uur meer, dus ik licht er zomaar 2 teksten uit. Natuurlijk, als ik het jullie zou vragen, zou je zeggen van ja, Jesaja 53. Jesaja 3, dat gaat over de leidende knecht des Heren. Nou, dat klopt en dat staat ook in het boek Handelingen. Bij Filippus, de kamerheer, hè, dat is dat gedeelte uit Jesaja 53 wat geciteerd wordt. Dus dat heeft betrekking op Jezus. Maar als ik dan nog 2 teksten mag noemen, eentje aan het begin van het Oude Testament en eentje bijna aan het eind. 2 teksten die misschien niet zo heel vaak genoemd worden in dit verband. En dan vatten we daarmee als het ware het hele Oude Testament samen. De eerste tekst die ik wil noemen is uit Genesis 3 vers 15. De moederbelofte. Waar God de Satan in de gedaante van een slang toespreekt. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen haar zaad, Paulus zegt in de Galaten brief enkelvoud, Jezus, het nageslacht van de vrouw, Jezus. Tussen haar zaad en tussen uw zaad, de duivel. En het zal u de kop vermorzelen en u zult het, nou, ik ben opgevoed bij de Statenvertaling en dan staat er de verzenen vermorzelen. Wat zijn nou de verzenen? De hiel staat er in de herziende Statenvertaling. Dus Jezus zal Satan de kop vermorzelen, maar Satan zal ook bij machten zijn om toch iets terug te doen, als ik het zo mag zeggen. Hij zal namelijk van Jezus, van dat nageslacht, zal hij de hiel vermorzelen. Dat is gebeurd. Op Golgotha. Op Golgotha hing Jezus Christus aan het kruis. En de nagels gingen door zijn handen, waarschijnlijk door zijn polsen, maar ook door zijn voeten. Zijn hiel is verbrijzeld. Maar daarmee, met zich te geven voor ons, vermorzelde hij de Satan als het ware onder zijn voeten. Genesis 3 vers 15. Zomaar één tekst waarvan Jezus mogelijk gezegd zou kunnen hebben, die gaat over mij. De Christus moest lijden. Het zit al in de eerste belofte. Nou, we slaan er honderden over en gaan naar het eind, het ene laatste boek van het Oude Testament. Ik in Hilversum geef een catechisatie, dus dan vraag ik aan mijn catechisanten. Het ene laatste boek van het Oude Testament, welk boek is dat? Ja, ik heb hier geen catechisanten, dat zie je dan maar weer. Zacharia, ja. In Zacharia staat er, ja, staan meerdere geweldige teksten. Ik lees één tekst voor uit Zacharia 12 vers 10. Prachtige belofte, Zacharia 12 vers 10b. Daar staat dat God zegt, ze zullen mij aanschouwen. Daar is God aan het woord, Zacharia 12 vers 10b, tweede gedeelte van vers 10. Zacharia 12. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dan, ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Nou, dit is een tekst waarvan Jezus heeft kunnen zeggen tegen de emmersgangers, dit gaat over mij. Want ze zullen mij, God, aanschouwen die zij doorstoken hebben. Hoe kun je nu God doorsteken? Dit kan niet. Hoe hebben ze dat ooit uit kunnen leggen? En dan wordt in één keer over een ander gesproken. Ze zullen over hem rouw bedrijven. Als over een enig geborene. Dat is Jezus. Die God en mens tegelijk is. Eigenlijk kun je deze tekst uit Zacharia 12 kun je alleen maar recht doen. Door hem toe te passen op Jezus Christus. En te zeggen, hier gaat het over de Messias. Die gekomen is om als Zoon van God te lijden aan het kruis. Om doorstoken te worden. Het is letterlijk zo gebeurd. Nou, ik heb zomaar twee teksten aangehaald. En ik gaf al aan, ik heb er honderden over geslagen. Maar het is mooi om daar studie van te maken. Het is mooi om in dat woord van God te duiken. En zeker te weten de dingen die onder ons, zegt Lucas, volkomen zekerheid hebben. Om die te geloven. Dit is het evangelie van Pasen. Als ik een toespitsing mag maken op de oudsten. Dat betekent dat je thuis moet zijn in de schriften. Ik zeg niet dat je dat elke oudste een schriftgeleerde moet zijn. In de positieve zin van het woord. Niet elke oudste heeft een hele grote bijbelkennis. Er zullen allicht gemeenteleden zijn die als ze daarna kijken zeggen van, nou, ik weet nog wel meer teksten uit mijn hoofd of wat dan ook. Dat kan. Maar je zult als oudste wel moeten weten, wat is bijbels? En je zult een liefde moeten hebben voor het woord van God. In onze gemeente zit de oud-voorzitter van Stichting Schreeuw om Leven, Bert Doornbos. We kennen hem als broeder. En die heeft een website volgens mij, en dat noemt hij dan wonen in het woord. Wonen in het woord. Dus wonen in de Bijbel. Je zult als oudste een man van het woord moeten zijn. Daar zul je als het ware in moeten wonen. Ik zeg niet dat elke oudste een bijzondere bijbelkennis moet hebben. Dat zal de een meer hebben als de ander. Maar het gaat er wel om dat je thuis is. Dat je woont in het woord. En dat je weet te onderscheiden wat naar het woord is en wat niet. Dat is belangrijk. En dat geldt uiteraard ook weer voor ons allemaal. In zekere mate. Als jij een brandend hart wil hebben, dan zul je moeten weten dat wat Jezus leed en deed aan het kruis, dat dat naar het woord van God is. Maar ook dat hij opgestaan is. Het evangelie van Pasen. Is dat voldoende? Eigenlijk wel. Dat is eigenlijk al voldoende om een brandend hart te krijgen. Want aan het eind van de geschiedenis, als ze weer teruglopen, dan zeggen ze, of net voordat ze teruglopen, dan zeggen ze, was ons hart niet brandend in ons, toen hij ons onderweg de schriften opende. Dus dit is eigenlijk voldoende. En toch zien we dit verhaal nog één stap, waarop Jezus als het ware voor hen nog dichterbij komt, om hun hart echt in vuur en vlam te zetten. En dat is wat we lezen in vers 28 en 29. Daar doen ze een uitnodiging aan Jezus om bij hen te blijven. En ze kwamen dicht bij het dorp, vers 28. Ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En pas dan gebeurt het. Pas dan valt het kwartje. Wanneer hun mysterieuze gast als vanzelf de rol van gastheer op zich neemt en het brood neemt, daar God voor looft, waarschijnlijk met zo'n Joods zegengebed. Gezegend bent u, Heer, de eeuwige onze God, koning van het universum, die brood voorbrengt uit de aarde. Dat brood dan vervolgens breekt en aan hen geeft. En dan lezen we in vers 31, en hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Wat is nu waardoor ze Jezus herkennen? Wat is nu de trigger geweest? Dat heb ik altijd willen weten. Is dat Jezus zeg maar dat brood altijd brak op een speciale manier? Dat ze daarin een bepaalde herkenning hebben gezien? Dat ze zeiden van, oh, dat is inderdaad zoals Jezus het altijd deed. Zoals hij dat brood ophief en dan brak en uitdeelde. Je komt dezezelfde beschrijving van een zegen bidden, breken en uitdelen, kom je ook tegen in Lucas 9 bij de wonderbare spijziging. Waar 5000 mensen gevoed worden. Dus daar zit een bepaalde overeenkomst in. Je komt het in zekere zin ook tegen bij de instelling van het avondmaal. Nog niet zo heel lang hiervoor. Nog maar een paar dagen daarvoor. We weten niet of de Emmausgangers daarbij geweest zijn. Maar het is voor ons als lezers van het Lucas-evangelie wel een hint dat Jezus zich in het bijzonder wil openbaren bij die maaltijd. Bij de maaltijd van de Heer. Oudsten hebben daar een belangrijke taak in om voor te gaan. Om het brood te breken. Om Jezus als het ware present te stellen. In woord en in sacrament. In woord en het avondmaal. Dat is jullie taak, broeders. Om Jezus present te stellen in het midden van de gemeente. En te zeggen, zo is de Heer. Zo spreekt Hij. Zo heeft Hij gedaan. Of herkennen ze Hem misschien wel omdat hij bij dat breken van dat brood zijn handen zichtbaar worden. Dat juist nu in één keer de littekens die nog steeds in zijn lichaam staan en stonden en staan, dat die littekens gezien werden. Dat zou kunnen. Het staat er niet, het is speculatief, maar ik zou het me zo voor kunnen stellen. Belangrijkste is, wat er wel in Lucas 24 staat, dat de schellen van hun ogen vallen en dat God hen zelf de ogen opent. Zij zien in één keer dat het Jezus is. Dat is sowieso het belangrijkste. We kunnen kort of lang speculeren, maar het is Jezus die hen de ogen opent. En dan zien ze het. Dat kunnen ze alleen maar zien door Gods geest, maar ook omdat ze het moment genomen hebben om te vragen, blijf bij ons. Kom in ons huis. Dat is een belangrijke stap. Ze hadden het evangelie van Kleopas nodig, al die feiten over Jezus. Ze hadden het evangelie van Pasen nodig, dat Jezus werkelijk is opgestaan. Hij leeft. Maar ze hadden ook nodig om hem werkelijk te zien en te herkennen. Dat moment waarop ze zeiden van, kom bij ons. Blijf bij mij. En misschien ben je hier deze morgen te gast. Misschien kom je al langer in deze gemeente. En heb je nog nooit die laatste stap gezet. Misschien geloof je echt dat Jezus geleefd heeft. Evangelie van Kleopas. Misschien geloof je zelfs echt dat Jezus is opgestaan. En toch is er nog niks in je leven, in je hart werkelijk veranderd. Waar zit het dan maar vast? Op die laatste stap. Dat je zegt, blijf bij mij Heer. Kom in mijn hart. Kom in mijn huis. Openbaringen 3 vers 20. Daar zegt Jezus tegen de gemeente, ook tegen jou. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij wil bij ons blijven, maar hij wil wel uitgenodigd worden. Als je die stap nog nooit in je leven gezet hebt, wie je ook bent hier deze morgen, maar zet ook die laatste, die derde stap. Zeg tegen hem, blijf bij mij. En dan staat er in Openbaringen 3 vers 20, hij zal binnenkomen, ik zal binnenkomen en maaltijd. Zie je? Maaltijd, net als hier. Maaltijd met je houden. Het avondmaal. Het beeld van de verzoening. Als je ook die stap zet, dan zie je hem. En weet je, het is mijn Heer. En je hart staat in vuur en vlam. En dan is Jezus weg. Zo eindigt het verhaal. Dan is hij in één keer weg. Maar ze lijken daar helemaal niet bedroefd over te zijn. Maar omdat hun hart nu brandend is, staan ze op en ze lopen het hele eind weer terug. Ik kan me voorstellen dat ze iets harder gelopen hebben dan op de heenweg. Ja, ik weet niet of ze een hardlopen deden. zoals Henk-Jan. Maar ik denk dat ze toch echt wel hun best gedaan hebben om zo snel mogelijk terug te gaan. En dan komen ze eraan en wat horen ze dan als eerste? Zij hebben zelf een boodschap, maar ze horen eerst een andere boodschap. Hij is opgestaan, want inmiddels is Jezus ook aan Petrus verschenen. Aan Petrus. Toonbeeld van genade, van de liefde van God. Want Petrus had Jezus immers verloochend. Maar hij is al aan Petrus verschenen. Dus er is vergeving dankzij die opstanding. Het staat hier, het staat ook in 1 Korinthe 15. In dat officiële verslag van al die verschijningen van Jezus. Hij is van Cephas gezien. Cephas, Kefas, Petrus. En op het moment dat ze dan daar zijn en met elkaar delen, wat gebeurt er dan? Dan zijn ze met elkaar als gemeente bij elkaar. En dan het vers wat ik niet gelezen heb, vers 36, daar staat. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En zei tegen hen, vrede zij u. Vrede zij u, dan is hij er in één keer. En broeders en zusters, als je zo met elkaar gemeente bent, onder Gods leiding, met oudsten volgens Bijbelspatroon aangesteld. Ik denk dat we dat vrijmoedig zo mogen zeggen. Als je met elkaar gelooft in Jezus Christus, in zijn dood en opstanding. Als je hem uitgenodigd hebt in je leven en je praat met elkaar over deze dingen en je bent zo samen gemeente. Dan ervaar je elke keer opnieuw dat Jezus in je midden staat, dat hij verschijnt. En dat hij zegt, vrede zij jullie. Amen. Amen. Wij gaan op weg.